Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen, Psalm 146, vers 3 en vers 7. Vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het zevende vers, het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weeuw, dat is een weduwe en een wees. In twistgedingen en in kommer staande houdt, en daar willen we natuurlijk ook de weduwnaren bij betrekken. De Heere zorgt voor hen. Gaan we zingen Psalm 146, vers 3 en vers 7.
Thank you.
Na de geloofsbelijdenis gemeente willen we zingen. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vruchten schaar. Dat wil zeggen, mensen, menigte die op de Heere hoopt, die God vruchtig is, die de Heere vreest, houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Psalm 27, vers 7. We doen vanavond belijdenis van het geloof met vraag en antwoord 27 van de Heidelberger Catechismus. En daar wordt een vraag gesteld. Wat verstaat hij, wat begrijp je, onder de voorzienigheid van God? En dan is het antwoord de almachtige en alomtegenwoordige, overal tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet toevallig, zomaar, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Amen. Gemeente, we lezen samen uit de Bijbel, Deuteronomium, hoofdstuk 8. Bijbelboek Deuteronomium, het vijfde Bijbelboek. En daarvan hoofdstuk 8. En daar lezen we de woorden van God als volgt. U moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen. Opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en uw vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heere, uw God, in acht, door in zijn wegen te gaan en door hem te vrezen. Want de Heere, uw God, brengt u in een goed land, een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren die ontspringen in het dal en op het gebergte. Een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal. Een land waarvan de steden ijzer zijn, de stenen ijzer zijn en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heer uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Wees op uw hoede dat u de Heer uw God niet vergeet. En daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen die ik u heden gebied niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt talrijk wordt. Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heere uw God vergeet, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft, die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn met gifslangen, schorpioenen en droogte waar geen water was, die uit hard gesteente water voor u liet komen, die u in de woestijn het manna liet eten dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om u uiteindelijk wel te doen. En dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heere uw God in gedachten houden, dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Opdat hij zijn verbond zou bevestigen, dat hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Als het echter gebeurt dat u de Heer uw God helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Zoals de heidenen die de Heere van voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan ook zelf omkomen, omdat u de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam bent geweest. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. De tekst voor de preek, die vindt u in vers 2. En dan lezen we het volgende. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. En boven de preek heb ik gezet een terugblik en we willen stilstaan bij twee punten. Allereerst Gods leiding en ten tweede ook Gods bedoeling. Een terugblik op Gods leiding en op Gods bedoeling. Heel de weg leidt mij mijn heiland. Dat zou je er ook boven kunnen zetten. Gemeente, dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te gaan geven. En daarna willen we gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 103, vers 4, vers 1, 4 en 7. Maar we gaan eerst nog het aangezicht van de Heere God zoeken. We gaan eerst nog samen bidden. Laten we het aangezicht van de Heere God zoeken in gebed. Heere, grote God in de hemel, een bijzonder moment waarop we samen mogen komen deze laatste dag van het jaar, deze oudjaarsavond, de laatste kerkdienst ook van dit jaar. En dan zijn er toch heel wat gedachten die ons hart vervullen. En dat zal bij ieder van ons ook wel weer anders zijn, Heren, als we terugkijken op het jaar wat achter ons ligt. En als we voor uw aangezicht komen met ons verdriet, met de rouw die we ook vanavond, Heere God, in de kerk brengen. Vanavond, als we voor uw aangezicht komen en ook de namen straks zullen lezen van hen die ons ontvielen zijn. Ja, Heere, dan zal er heel wat door ons heen gaan. En nou willen wij u bidden en vragen, laat er deze dienst ook woorden zijn van u, woorden van troost, woorden van eeuwig leven. En Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Tot u alleen, want u hebt de woorden van het eeuwig leven. En Heere, als we dan terugkijken op dit jaar, en als u ons dan onze zonden in gedachten zou brengen, als u ze op een bord zou schrijven vanavond, alles wat we met het gezongen in het openbaar of in het geheim deden tegen uw geboden, tegen uw wil in, tegen uw liefde in. Heren, dan zouden we ons schamen. Dan zou die lijst zo groot zijn. Misschien wel zonde waar we niet eens bij stilgestaan hebben dat het zonde was. Heren, als u het allemaal in het licht zou stellen, dan zouden wij niet weten waar wij blijven moeten vanavond. Maar heren, daarom bidden wij ook en daarom komen wij ook pleitend op het werk van uw Zoon, Heer Jezus. Dat werk wat eeuwig geldig is. Wat hij gedaan heeft eenmaal aan het kruis op Golgotha. Maar wat nog steeds een bron is van eeuwig leven voor alle die zichzelf niet kunnen helpen. Die zichzelf niet kunnen redden. En die helemaal op hem aangewezen zijn. Die het zelf niet in orde kunnen maken met u. Maar die weten, ik heb de Heer Jezus nodig. En Heer, mag dat voor ons allemaal vanavond zo zijn of zo worden in ons leven, dat het ons daar brengt, ook deze oudjaarsavond, aan de voet van het kruis op Golgotha. En dat hij groot wordt in ons leven, de Heer Jezus Christus. Dat onze ogen open gaan voor hem en dat we hem mogen omhelzen door het geloof. Heere God, dan kent u ons allemaal hoe we hier in de kerk zitten, of we met vreugde naar de kerk gekomen zijn, met verdriet, of verlangend naar de kerk gekomen zijn, of misschien ook helemaal niet. Maar Heere, laat het zo zijn dat er vanavond voor ieder van ons een woord bij is. En dat we allemaal iets meekrijgen vanavond, waar we iets aan hebben. Ook als we willen nadenken over hoe we de weg die u met ons ging, ook in het achterliggende jaar, hoe we die in gedachten kunnen houden. Heere, we bidden u zo om uw zegen, bij alles wat we doen in deze dienst. Als we zingen, als we bidden, als we u de lof en de eer brengen. Ja, Heere, mag dat ook gebeuren. Mag ook iets van de dankbaarheid doorklinken, die er ook mag zijn, toch? Want u hebt ons toch gespaard tot op dit moment. En hoe moeilijk het ook was misschien in het achterliggende jaar, u was erbij. En laat ons dat ook zien en laat ons dat ook ervaren vanavond. Dat u van ons af weet, heel persoonlijk. Heere, mag zo uw woord klinken. Tot roem van uw naam en tot grootmaking van uw deugden. Heren, we bidden dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 103, vers 1, 4 en 7. Gemeente, zo op Oudejaarsavond en deze dagen wordt er natuurlijk heel wat teruggekeken. Teruggekeken op het oude jaar. En dat gebeurt in media, de kranten, radio, televisie, internet. Het gebeurt door politici, bestuurders, directeuren van bedrijven. Vandaag nog Angela Merkel en Henk Kamp die onder andere een toespraak hielden. En ook op andere manieren wordt er teruggekeken. Stukjes, schrijvers, columnisten, cabaretiers die het afgelopen jaar soms ook wat van de humoristische kant proberen te benaderen, terugkijken. Dat doen we allemaal onwillekeurig en natuurlijk ook niet voor niets. Want ja, als je terugkijkt, dat kan je helpen om de dingen een plek te geven, een plaats te geven. En ook de dingen ja, te verwerken, af te sluiten. En zo doen we dat dan ook aan het einde van het jaar 2016. En dat is ook goed. Zeker als christen is dat natuurlijk een hele goede zaak. Om terug te kijken op het afgelopen jaar. Omdat wij ook weten dat er niets is. En we hebben dat ook samen beleden. Hè, vanuit zondag 10. Dat er niets is wat zomaar gebeurt. Zonder doel. Zonder zin. Nee, het was de Heer die alle dingen die ook dit jaar gebeurd zijn, geleid heeft. Hoewel dat soms heel moeilijk kan zijn en we soms ook nog zo verward van binnen zijn, misschien door alles wat er gebeurd is. Soms nog een plaats moeten geven aan het leed wat ons trof. En toch, God was erin. En nou is het wel goed om dat ook eens ja, aan onszelf te vragen, zo aan het einde van het jaar, van ja, hoe heb ik nou dat achterliggende jaar beleefd? Heb ik daar ook iets in gemerkt dat God erbij was? Heb ik daar ook iets gezien en ervaren dat het God was die mijn leven leidde? In onze tekst vinden we in ieder geval die gedachte. Dat het de Heere was die het volk van Israël geleid heeft door de woestijn heen, 40 jaren lang. En de opdracht is dan ook om daaraan terug te denken. U moet heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar geleid heeft. Blijf eraan denken. Aan de weg die ik met jullie ging, met u, met jou ging. Aan alles wat er gebeurd is en hoe mijn hand daarin bleek. Een bevel is het. Niet alleen maar een goed advies vanavond, denk er dus over na. Nee, de Heere God die beveelt het. En natuurlijk, het is waar, dit bevel dat komt als eerste tot het volk van Israël. Daar op de grens van het beloofde land, voordat ze het land Kanaan intrekken, spreekt Mozes het volk van Israël nog één keer toe. En de woorden die hij spreekt, die vinden we dan eigenlijk in het boek Deuteronomium. Het boek Deuteronomium zijn een aantal preken van Mozes, zou je kunnen zeggen. En ook deze woorden vinden we in die preek. Jullie moeten de geboden van de Heere houden. Dat is wat Mozes steeds weer herhaalt. Wat we ook vinden in vers 1 van hoofdstuk 8. U moet alle geboden die ik u heden gebied nauwkeurig in acht nemen. Opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vader onder ede beloofd heeft binnengaat en in bezit neemt. En ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Mozes die verbindt hier twee dingen. Aan de ene kant het houden van de geboden van God. En aan de andere kant ook het in gedachten houden van wie de Heer was. In de tijd die achter hen ligt. Hoe de Heer hen geleid heeft. Ja, en als wij dat vanavond doen, terugkijken. En ik zal u vooral, hoop ik, handvaten geven hoe u terug kan kijken. Als wij terugdenken, ja, en je ziet wie de Heere voor je was. En je ziet wat de Heere je allemaal gaf. Ook dwars door de ellende, door de moeite, door de zorgen, door de pijn, door het verdriet heen. dan mag er toch ook iets van dankbaarheid zijn. En dat mag ons er dan toch ook toe brengen, dat je de Heere wil dienen. Dat je je hele leven aan de Heere wil geven. Als de Heere je zoveel gaf in het achterliggende jaar, dat je hem ook dient met heel je hart, met heel je verstand en met alles wat binnenin je is. Het denken aan de weldaden van de Heere, aan wat de Heere God je schonk, dat kan ook helpen om hem te dienen, om zijn geboden te houden. Zeker, wij zijn geen Israëlieten en toch, de apostel Paulus die zegt het ook in de brief aan de Korintiërs. Al deze dingen zijn hen, en dan heeft hij het over de Israëlieten in de woestijn, overkomen als voorbeelden voor ons. Ze zijn opgeschreven als waarschuwing voor ons, op wie het einde van de eeuw gekomen is. Die opdracht om te denken aan wie God was, gold voor de Israëlieten, maar geldt toch niet minder voor ons als gemeente van Christus. Gezamenlijk heeft de Heere ons geleid in het achterliggende jaar. Het wonder dat ik aan de gemeente verbonden mocht worden. Maar ook individueel, als lid van de gemeente, bent u toch geleid. De Heere ging ook met al die Israëlieten individueel een weg. En zegt de Heere, denk daar nou blijvend aan terug. En zo is het ook vertaald. U moet heel de weg in gedachten houden. Houd dat steeds voor je. Kijk daar steeds op terug. Blijf eraan denken. Wat de Heere voor je deed. Schijn er van die momenten in uw leven, in jouw leven. Dat je daar wel eens bij stilstaat. Dat je daar wel eens over nadenkt. Nou, wat heeft mijn leven tot nu toe mij gebracht? Wat heeft het achterliggende jaar mij gebracht? En zou God daar ook iets mee te maken hebben? Hoe kan ik daar de hand van God inzien? Oudjaar is natuurlijk een geweldig moment om daarbij stil te staan en om die vraag te stellen. Maar zijn er in de loop van het jaar niet veel meer momenten waarop je daaraan zou kunnen denken? Denk aan je verjaardag. Dat je ook op je verjaardag eens nadenkt van ja, ik ben nou misschien 12. Of ik ben nou misschien 14 of 27 of 40. Ik ben zelf dit jaar 40 geworden. Dan spreekt zo'n tekst natuurlijk nog weer op een andere manier. De weg die de Heere de afgelopen 40 jaar met je ging. En wat uw leeftijd ook is, misschien wel het dubbele van 40, 80. Wat heeft mijn leven tot nu toe eigenlijk opgeleverd? En dan niet, is mijn carrière goed verlopen of zo. Dat is natuurlijk ook mooi. Als je carrière hebt gemaakt of zo. Maar wie was de Heere voor mij en wie was ik voor de Heere? De Heere, die leidt ons leven. Ik heb daar wel eens over nagedacht, dat er niks is in jouw leven, helemaal niks. Dat kleinste detail, dat gaat allemaal niet buiten God om. Ik weet nog goed dat toen ik een jaar of 12 was, ik had een lekke band. Maar ik wist, ja, dit tuurlijk, ik vond het heel vervelend dat ik die lekke band had. En toch, dat gaat allemaal niet buiten Gods wil om. Maar dat is misschien heel kinderlijk. Maar toch, gemeentes, houden we er niet zo bij leven. Hè? Dat wat er ook gebeurt, in de kleinste details. Dan mag je soms best de vragen stellen. Zou God mij hier iets mee te zeggen hebben? Zou dit iets betekenen voor mij misschien? Sommige mensen die lijken wel niet te merken dat God aan het werk is in hun leven. Zeg, als God nou maar eens wat deed, als God nou maar eens sprak. En het een na het ander overkomt hen waarin de Heere spreekt en waarin de Heere aan hen trekt en waarin de Heere hen naar zich toe probeert te trekken. Zijn wij ons ervan bewust, gemeente, dat het de Heere was die ons geleid heeft, het achterliggende jaar? Kijk, in de wereld om ons heen is dat natuurlijk helemaal niet aan de orde. De mensen om ons heen die helemaal niet bij het geloof leven, die helemaal niet bij God leven, die zeggen, ja, kijk, ja, ik moet maar het beste ervan zien te maken. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn leven. Nou, dat is natuurlijk waar. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt. Jij ook. Maar ja, er zijn ook dingen die overkomen je, waar je niks aan doet, waar je niks tegen doet. Ja, zeggen mensen, dat is dan het lot. Dat is ja, toevallig dat dat gebeurt, zomaar. En toch gemeente, toch ook weer niet. Want soms als je naar ze luistert, en ik hoorde nog een interview met de vader van Rowena Rikkers. Nou weet ik niet of die man gelovig is, ja of nee. En die man die dat dochtertje verloor. En ze vroegen aan hem, ja wat is het nou, hè? Hoe beleeft u dit nou? En hij zegt, ik heb maar één vraag en dat is waarom? Waarom? Het kan best zijn dat die man gelovig is. Maar ook mensen die niet gelovig zijn, die stellen toch die vraag, waarom? Nou, dan ga je er dus vanuit dat het toch zin heeft. Dat het toch een doel is. Dat het toch niet zomaar is, alles wat er gebeurt. Anders hoef je die vraag immers niet te stellen. Weet, het is niet zinloos. Wat er ook gebeurt, wat je ook overkomt. God heeft er iets mee te maken. En is dat ook niet een geweldige troost? Om dat te mogen weten. Nee, het loopt God ook niet uit de hand. Het is de Heer die ons leven leidt. Zeker, dat kan allemaal vragen geven. Dat zijn allemaal vragen waar we geen eenvoudige antwoorden op kunnen geven. En dat wil ik ook vanavond niet doen. En ik ga dat natuurlijk ook vanavond niet helemaal uitwerken. Hoe kan het nou, hè, dat al die verschrikkelijke dingen op deze wereld gebeuren? En kan God dat niet tegenhouden? En als hij dat dan kan, waarom doet hij dat dan niet? Nou, dat kan ook voor een lief kind van God nog zoveel aanvechting geven in zijn hart. En misschien zit u ook wel met zulke vragen vanavond, maar stel ze maar aan de Heere. Blijft u er alstublieft niet mee lopen, probeert u ze ook niet weg te poetsen. Wees u maar eerlijk, maar zeg het tegen God. Ga met alles in je leven naar hem toe. Nee, wij als kleine nietige mensen, ik heb het al vaker gezegd, ook vanaf deze plaats. Wij kunnen God niet begrijpen. We moeten ook niet denken dat we dat kunnen. We hebben maar zo'n klein verstandje, zo'n beperkt verstandje. En we denken natuurlijk dat we heel slim zijn tegenwoordig, omdat de techniek zo ver gevorderd is. Maar het is maar de vraag of we zo slim zijn. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat we in een gevallen wereld leven. Dat is ook in het achterliggende jaar weer gebleken. Hè? Dat de wereld niet meer is zoals God die bedoelt. Al die rampen, al die plagen, al die moeite, al dat verdriet. Zo heeft de Heer het niet gewild. De Heer God die heeft de wereld goed geschapen. Maar doordat wij bij hem weggegaan zijn als mensheid, zijn er allerlei verschrikkelijke dingen in de wereld gekomen. Kunnen we God de schuld niet van geven? Zo wilde hij het niet. En als je er werkelijk achter komt in je leven hoe je God behandelt en hoe je soms met God omgaat, ja dan... dan wordt het ook anders. Dan zeg je ook niet van ja, wat een wonder dat al die verschrikkelijke dingen gebeuren. Dan zeg je wat een wonder dat er nog zoveel mooie en zoveel goede dingen gebeuren. En dat God nog zegent. En dat God me nog zoveel gegeven heeft in mijn leven. Dan zeg je, lieve Heere, wat een wonder dat u nog zo voor mij zorgt en dat u nog zo voor ons gezorgd heeft. En natuurlijk, dan is het verdriet er en dan is de moeite er. En dan is de pijn er van de gebrokenheid van het bestaan. Maar dan is er toch ook, hè, in al die gebrokenheid kan dan ook zomaar de lofzang in je hart komen, toch? Heer, het zijn uw goede tierenheden dat ik nog niet vernield ben. De Heer leidt ons, de Heer onderhoudt ons leven. Daar mogen we ons over verwonderen. Want het volk van Israël had ook geen makkelijke reis door die woestijn heen. Echt niet. Dat was geen vakantiereisje, om het zo maar te zeggen. Ja, we hebben het gelezen vanuit vers 15. De Heer heeft u geleid in die grote en vreselijke woestijn. Met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen water was. Nou, daar moest het volk van Israël doorheen. Maar dat was wel de Heer die ze leidde. De Heer, uw God, zegt Mozes. De God van het verbond. Niet een God die ergens ver weg op afstand is en die aan de knoppen van de wereld zit te draaien of zo. Nee, maar een God die met zijn volk meetrok door de woestijn. Een God die voor zijn volk uitging door de woestijn. Die zo dichtbij kwam in de Heer Jezus. En door hem mogen wij ook bij dat verbond horen. U ook. Die God die een relatie met ons wil. die zo persoonlijk naar u omkeek, die ervoor zorgde dat u lid werd van zijn gemeente, die u van buiten de gemeente bracht misschien, of die u in de gemeente geboren liet worden. Als dat geen leiding van de Heere is, als dat geen genade van de Heere is, deze God die wil dat we met hem leven. Deze God heeft ons het afgelopen jaar geleid, uw leven ook. Ook als we het niet begrijpen, maar hij wil ons in dat beloofde land brengen. Hij wil ons brengen daar waar het goed is. Vers 16. Om u uiteindelijk wel te doen. Daar sluit dat vers mee af. Dat is Gods bedoeling. Dat we met hem zouden leven, ook van de moeilijke dingen in ons leven, ook van de tegenspoed. De Heer wil ons door al die dingen naar zichzelf toe trekken. Nou, we hebben nu gezien Gods leiding. Dat het de Heer is die leidt. Maar nu komen we ook bij de bedoeling van de Heer. Ook met al die dingen van 2016. Nee, het is voor ons niet altijd duidelijk. Maar op grond van deze woorden. De bedoeling van de Heer is voor ons niet altijd duidelijk. Maar op grond van de woorden die we hier vinden in vers 2 kunnen we er toch wel iets over zeggen. Want de Heere God die vertelt hier iets over zijn bedoeling. Laat hier Mozes, zijn knecht, iets vertellen over zijn bedoelingen. De Heere leidde zijn volk door de woestijn. En je zou kunnen vragen, ja, was dat nou nodig? Was dat nou nodig, dat volk van Israël notabene 40 jaar lang in die woestijn. En we hebben gehoord hoe verschrikkelijk het was. Nou, dat was oorspronkelijk niet het plan van God. Om ze daar 40 jaar in die woestijn te laten. Nee, 40 jaar geleden had het volk van Israël alles op het punt gestaan om het land van Kanaan binnen te gaan. En Mozes die stuurde 12 verspieders, 12 spionnen, heel spannend verhaal jongens en meisjes, 12 spionnen het land binnen. En die 12 verspieders die kwamen terug en die vertelden, ja nou het is een geweldig land. Maar 10 van die mannen zeiden, ja het is een geweldig land, maar jammer dat we er nooit binnenkomen, want ja, we zijn veel te slap, we zijn veel te zwak om die mensen die daar wonen, om dat land te verjagen. Nee, dat gaat niet lukken. 2 mannen zeiden, jawel, dat lukt wel, want God heeft het beloofd. En het volk van Israël? Ja, ze geloofden wel die 10. En ze komen in opstand tegen God en tegen Mozes. En ze zeggen, ja, waarom heeft u ons hier gebracht aan de grens van dit land? We komen er nooit in. En had ons nou maar in Egypte gelaten. En dan wordt God zo boos. Zo woedend. Dat hij het volk straft. En dan zegt hij, oké, jullie willen het land niet in. Jullie gaan het land niet in. Pas de volgende generatie, die zal het land binnengaan. Maar jullie, alle die volwassen zijn, die meegedaan hebben aan die opstand, jullie zullen sterven in de woestijn. 40 jaar was het geworden, waarom? Ja, als Mozes het zegt, denk aan die weg die God met jullie ging, die 40 jaar lang. Dan zit daar eigenlijk ook meteen in, denk aan die opstand tegen God. En doe het nou alsjeblieft anders. Doe het niet zoals die generatie voor je. De gemeente, de Heere, die zegt, denk eraan, 40 jaar lang. De gemeente, dat is één kant van de zaak, Gods straf. Maar er is nog een andere kant ook aan. Waarom leidde de Heere hem 40 jaar in de woestijn? Nou, dat vinden we ook in onze tekst. Wat zegt Mozes aan het einde van dit vers? Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Opdat hij u zou verootmoedigen. Wat wil dat zeggen, verootmoedigen? Beetje een moeilijk woord. Nou ja, je kunt dit woord vanuit het Hebreeuws op verschillende manieren vertalen. Je kunt het vertalen als kwellen, je kunt het vertalen als verdrukken, je kunt het vertalen als vernederen. En u hoort wel, hè, er zijn heel wat mogelijkheden. In ieder geval, het gaat erom, hè, dat de Heere God ja, dat volk wil laten voelen dat het afhankelijk is van hem. Misschien kunnen we nog het beste vertalen inderdaad met vernederen. Hij vernederde u. En wat dat dan precies inhoudt, dat lezen we in vers 3. Vers 3 van hoofdstuk 8. Opnieuw vinden we daar aan het begin het woord hij verootmoedigde u. Hoe deed hij dat dan? Nou, dat lezen we in het vervolg van vers 3. Hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden. Dus er zijn twee dingen waardoor de Heere God dat volk nederig maakte. Door hen honger te laten lijden en ten tweede door hen manna te laten eten. Nou, hoe honger voor een stukje nederigheid kan zorgen, dat is denk ik niet zo moeilijk om te begrijpen. Hè? Als je niets te eten hebt, als je honger hebt, ja, dan besef je hoe afhankelijk je bent van eten, hoe afhankelijk je ook bent van degene die het voedsel aan je geeft. Dat is de Heere. Nou hoop ik dat er niemand was in 2016 hier die honger had. Anders dan moet u meteen contact opnemen met de diakenen natuurlijk. Maar misschien waren er wel andere dingen in uw leven. Onheil, moeite, verdriet, pijn. Dingen waar u mee geworsteld hebt. Moeilijkheden. En hebben die ons nou afhankelijk gemaakt van de Heere? Hebben die ons nou ook nederig gemaakt en dichter bij de Heere gebracht? De Heere God die deed dat door die honger, die Israëlieten, nederig maken. Maar hij deed het nog op een andere manier ook. Hij deed het ook door zijn manna te geven. Brood uit de hemel. Nou, dat is natuurlijk niet normaal dat er brood uit de hemel valt. Dat zal iedereen meteen met me eens zijn. En bleek meteen waar het vandaan kwam. Dat kwam van God. De Heere onderhield zijn volk in de woestijn op een bijzondere manier. En dat zou toch meteen ook een diep besef van afhankelijkheid moeten geven en van nederigheid. Wie is God dat ik dit op deze manier krijg? Een stuk verwondering. Nou hebben wij in de achterliggende jaar ook geen manna natuurlijk uit de hemel gekregen. Hoewel. De Heer Jezus die zegt in het evangelie naar Johannes: ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. En kwam de Heer Jezus ook in 2016 niet steeds weer bij u en naar u toe? En naar jou toe? Als je de Bijbel las, als je de preek hoorde, daar verschijnt de Heer Jezus. In zijn woord. Daar komt hij naar je toe, zelf, persoonlijk. Nee, ik merk het misschien niet, maar het is wel zo. Gelooft u het? Het levende brood. De Heer wil toch ons ook geestelijk voedsel geven? Dat was hier toch, zondag aan zondag. Dat was hier toch te eten, of niet, gemeente? Had u honger, terwijl u hier onder de preek zat? Ging u hongerig naar huis? Was u dan wel hongerig gekomen? We hebben elke dag weer eten gehad. Toch? En of het nou uit de hemel komt of op het land groeit. Het komt van de Heere. Als we denken aan die trouwe zorg van de Heere. Dan mag ons dat toch wel klein maken. En tot verwondering brengen. Verootmoedigend. Ook die goede dingen die de Heere ons geeft. Ook dat manna. De honger. En de zegen. En al was het niet alleen bedoeld, gemeente, om de Israëlieten te verootmoedigen, om hen nederig te maken. Nee, vers 2 voegt er nog iets aan toe. Het was ook bedoeld om u op de proef te stellen, om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden zou bewaren of niet. De Heere God die beproefde het volk in de woestijn. Hij wilde het testen, zou je kunnen zeggen. Oneerbiedig gesproken, hij wilde het uitproberen. Soms dan hebben kinderen een leeftijd dat ze hun ouders wat uitproberen. Dus ja, kijk hoe ver ik kan gaan. En waar zal de grens zijn? Ja, de Heer die probeerde ook dat volk uit. Die probeerde eigenlijk uit, wat is er nou in het hart van dat volk? Hoe zullen ze reageren? Zullen ze mijn geboden houden of niet? Wat zijn die geboden van de Heer? Nou, dat is toch heel eenvoudig. Dat je God lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. Dat zijn de geboden van de Heer. Dus de Heer die wilde eigenlijk testen, die wilde eigenlijk proberen. Ja, is er nou liefde tot mij en is er nou liefde tot de naaste in hun hart? En zullen ze zich ondanks alle moeilijkheden, en zullen ze ook onder alle zegeningen met mij leven, mij lief hebben? Waren er in uw leven ook in 2016 dingen waardoor de Heere God u op de proef stelde? Waardoor de Heere God wilde kijken wat er in uw hart was, of er liefde was tot hem en tot de naaste? Ja, nou is het wel een beetje vreemd natuurlijk wat hier staat, gemeente. Het is wel vreemd, want weet de Heere God dat dan niet? Hij beproefde om te weten wat er in uw hart was. De Heere weet toch wat er in ons hart is? De Heere kent toch je hart, toch? Waarom moet u dan zijn volk nog beproeven? Er staat toch nergens voor nodig eigenlijk? Nou, gemeente, het is zeker waar. De Heere die kent ons door en door. U en jou en mij. Maar de Heere wil ook dat dat duidelijk wordt voor onszelf en voor anderen. Een Joodse uitlegger die legt het zo uit. De Heere stelde jullie op de proef om bekend te maken wat er in jullie hart is. Om het bekend te maken, om het te laten weten, om het te doen weten. Zoals de kanttekening het zegt, zodat jullie zelf en anderen dat ook zouden weten. Door de gebeurtenissen in ons leven, ook de gebeurtenissen van 2016. En door hoe wij daarop reageren, wordt het duidelijk wat er in ons hart is. En dan kun je dingen ontdekken over jezelf die je daarvoor niet wist. Soms tot je troost en tot je bemoediging, dat je merkt, ja, de liefde van tot God is in mijn hart. Soms ook tot je schrik, dat je merkt dat je hart nog zo vol zonde is. En dat je hart nog zo zonder liefde tot God is. Waren er in het achterliggende jaar zulke ontdekkingen in uw leven? Dat je meer zicht kreeg, meer helderheid kreeg over hoe het nou is tussen u en God. Hoe het er nou voor staat tussen u en God. Misschien was dat wel het doel van allerlei beproevingen die er op je pad kwamen. Maar ook van allerlei zegeningen die er op je pad kwamen. Dat de Heere eigenlijk wilde weten wat er in uw hart is. De Heere God die verootmoedigde de Israëlieten door hen honger te laten lijden en door hen manna te geven. En hij stelde hen op de proef door hen honger te laten lijden en door hen manna te geven. Honger kan een beproeving zijn. Als je weinig te eten hebt, hoe reageer je daarop? Wat is er dan in je hart? Is het dan dat je het van de Heere God verwacht? Als je iets tekort komt, verwacht u het dan van de Heere? Verwacht jij het van de Heere? Of begin je te mopperen? Of begin je er zelf voor te zorgen? Of wat is je reactie? Honger laat dat naar voren komen. En we weten hoe de Israëlieten gereageerd hebben toen de Heere hen honger liet lijden. Geen afhankelijkheid, maar ondankbaarheid. Bij u en bij jou en bij mij, hoe was dat? Welke dingen kwamen er uit uw hart tevoorschijn? Dankbaarheid? Misschien toch ook opstand tegen God soms. De Israëlieten kwamen niet zo goed uit die test. En ik weet niet hoe het bij u is, maar ik kom er ook vaak niet zo goed uit. Heeft u zichzelf beter leren kennen in het achterliggende jaar? Heeft u ook meer van uw zonde leren zien? Zodat het u op een oudjaarsavond uitdrijft naar de Heer Jezus. En dat u bij de Heer Jezus komt. De Heer Jezus die ook beproefd is, meer dan welk mens dan ook. De Heer Jezus die ook in de woestijn was. De Heer Jezus die ook honger had in de woestijn, 40 dagen lang. En toen kwam de duivel om hem te testen. En toen kwam naar voren wat er in zijn hart was. Liefde tot zijn vader, volkomen gehoorzaamheid aan zijn vader. De Heer Jezus die uiteindelijk de weg naar het kruis ging om te sterven voor onafhankelijke en ondankbare mensen. Die op de laatste dag van 2016 moeten zeggen: Heere, een jaar lang tegen u gezondigd. Vergeef mijn schuld, want die is groot. Om zo naar het bloedig kruis van de Heer Jezus te vluchten. Om daar verzoening te vinden, ook voor de zonde van 2016. Honger een test. Ook een manna een test. En dat is ook misschien een beetje vreemd zo, hè, op het eerste gezicht. Ja. Manna, dat maakte het voor de Israëlieten juist heel makkelijk. Ze hoefden zich geen enkele zorgen te maken. Iedere morgen gewoon manna rapen voor je tent. Je hoeft het niet meer te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En toch, ook voorspoed kan een beproeving van God zijn. Een uitdaging voor het leven met God. Om de Heere te dienen, om niet te vergeten dat Hij er is. Als alles van een leien dakje gaat. Het kan best zijn dat de Heere God u of jou ook dit jaar op de proef gesteld heeft met voorspoed. Heeft Hij me dan nog nodig? Heeft zij mij nog nodig? Ook als het goed gaat, als het allemaal voor de wind gaat. Hoe reageer je op de mooie en fijne dingen die je van God krijgt? Ook dan blijkt wat er in je hart is. En zo was het bij Israël ook. In het eten van het manna kwam naar voren wat er in hun hart was. De Heere God die had het nog zo gezegd. Denk erom, je mag dat manna niet bewaren tot de volgende dag. Elke dag moet je het weer opnieuw rapen. En wat deden ze? Wel bewaren tot de volgende dag. En ook in dat opzicht was het manna een beproeving. En ze mochten en konden het niet bewaren. Behalve voor de Sabbat. Maar dat betekent dus ook het elke dag van God verwachten in je leven. Deed u dat in 2016? Elke dag verwachten dat God ervoor zal zorgen. Dat manna, dat was een oefening in afhankelijkheid van de Heere. De Heere gaf ze voorspoed. Maar ook voorspoed kan gewoon worden. En die Israëlieten die begonnen dat manna gewoon te vinden. En dan beginnen ze te klagen. En dan zeggen ze, nou willen we ook wel eens vlees eten hoor. Ondankbaarheid en ontevredenheid met wat God geeft. Ze nemen het manna als vanzelfsprekend aan. Dat, ja, wat ze allemaal krijgen. Laat het voor ons anders zijn, gemeente. Laat het voor ons nooit gewoon worden. De zegeningen die we krijgen. Dat klompje goud waar we leven. Laat het een dagelijkse verwondering voor ons zijn. En dat manna, vooral dat manna wat de Vader deed neerdalen naar deze aarde, de Heer Jezus. Dat is toch voor u niet gewoon. En dat u hier het woord van God kunt horen, dat is voor u toch ook niet gewoon. Voor jou, hoe sta je er tegenover dat je hier zit? Dat je hier mag zitten, dat je hier kunt zitten, zondag aan zondag, twee keer. Manna, hemels manna. De Heer Jezus die u verkondigd wordt, die u aangeboden wordt, die uitgestald wordt in al zijn heerlijkheid. Die gepredikt wordt in zijn gang naar het kruis. Die gepredikt wordt als een klein kind in de kribbe die één van ons geworden is. Die de zonde van de wereld op zich nam, het lam van God. Gemeente, daar krijgt u toch nooit genoeg van. Heeft u honger daarna? Het volk van Israël kreeg van God de opdracht om terug te denken. Denkt u eens terug. Waar heeft het jaar u gebracht? En jou? Dichter bij de Heere? Of verder bij de Heere vandaan? Dat kan ook. Het gaat meestal een van beide kanten op. In het leven met God is stilstand achteruitgang. Denk eens terug. Blijf terugdenken. Waar bracht het u al de zegeningen? Al de tegenslagen, al de beproevingen? Het is een opdracht van de Heere. U moet heel de weg in gedachten houden waarop de Heere God u geleid heeft. Heel de weg. Alles. Elk detail. Een opdracht. Waarom? Nou, gemeente, die opdracht van God is ook liefde, hè? Omdat wij er anders aan voorbij zouden leven. Omdat we anders zouden vergeten, ook vanavond, te overdenken. Want het jaar 2016 ons geestelijk bracht. Wat er in ons leven gebeurd is en wat het met God te maken heeft. Een opdracht om eraan te blijven denken, omdat we God anders zo makkelijk vergeten. En de Heere moest het zelf zeggen over zijn volk Israël. In Psalm 95 zingen we het met deze woorden. Ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Toen alles wat mijn almacht wrocht en werkte en niet bewoog om mij te vrezen. Gemeente, laat dat voor ons niet gelden. Op de laatste dag van 2016. En als u zegt dit jaar, dat heeft me verder bij God vandaan gebracht. Zoek dan vanavond nog om dat veranderd te krijgen. Dat u toch vanavond nog in berouw en met bekering tot de Heer weerkeert. Dat u toch vanavond nog vlucht naar de Heer Jezus met uw schuld en zonde. Dat u zegt, Heer, trek mij toch. Trek mij in dat nieuwe jaar toch dichter naar u toe. En door zo terug te denken aan het achterliggende jaar, door aan alles wat we uit Gods hand ontvingen. Ja, dan wil de Heere zo vol van barmhartigheid, zo vol van genade, dan wil hij ons nog leren wie we zelf zijn. Zondige mensen, wie hij is in zijn trouw, maar ook wie de Heer Jezus is. Als degene die de schuld overneemt, ook de schuld van 2016. En die schuld wegdraagt naar het kruis, gemeente. Overdenk het achterliggende jaar vanavond. De weg die God met u, met jou ging. Heel persoonlijk. Sta daarbij stil. En dat zal zijn. Onder de werking van de Geest. Tot Gods eer. En tot uw en jouw eeuwig heil. Amen. Gemeente, dan zingen we nu Psalm 77. Het zevende vers, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Maar ik wilde toch ook bij laten zingen het derde vers, dus allereerst het derde vers van 77. Slaap weerhield gij van mijn ogen, ik was verslagen, neergebogen, verstomd door al het verdriet. Maar dan ook het zevende vers, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Zowel de rampen als ook de gunst van de Heere. Ze komen allebei in deze psalm naar voren. Psalm 77, vers 3 en vers 7. gemeente, zoekt u vast op in uw psalmboek, psalm 103, vers 8 en vers 9. Dat gaan we zo meteen zingen na de namen van de gemeenteleden die ons ontvielen zijn. Psalm 103, vers 8 en vers 9. En dan verzoek ik u nu om, voor zover u daartoe in staat bent, op te staan van uw zitplaats. En dan lees ik u nu de namen voor van hen die het achterliggende jaar aan onze gemeente door de dood zijn ontvallen. Hendrika Berendina van der Molen, overleden op 16 maart in de leeftijd van 88 jaar. Hans Blazen, overleden op 2 mei in de leeftijd van 58 jaar. Bob Meijer, overleden op 23 juni in de leeftijd van 44 jaar. Gerrit Zegers, overleden op 20 november in de leeftijd van 87 jaar. Maria Johanna Filippo, overleden op 14 december in de leeftijd van 91 jaar. Wij gedenken hen nu een ogenblik in stilte. Gemeente, dan willen we nu zingen psalm 103, vers 8 en 9. Weet u, mag gaan zitten, gaan we samen ook bidden. Lieve heren, zo hebben de namen geklonken van hen die ons zo lief waren. En heren, dan is er het verdriet aan de ene kant. Maar mochten we ook zingen over uw gunst, die zo groot is. Over uw genade, die zo heerlijk is. En heren, dan houdt uw gunst niet op met de dood. Die is in eeuwigheid dezelfde. En heren, wat een wonder. Als we zo onze geliefden mogen nastaren. Als we mogen weten, hun is een beter lot bereid. Heren, ook als dat misschien wat minder duidelijk ligt. Geef toch dat we die gunst van u mogen ervaren in ons leven. Als we u, heren, mogen zien hoe u de weg gaat met ons. Hoeveel geduld u met ons heeft. Hoeveel gunst u ons schenkt, iedere dag opnieuw. En bovenal dat u uw grootste gave gegeven hebt. Waar we ook met kerst aan mochten denken, de Heer Jezus. En dat nou iedereen bij hem welkom is, niemand uitgezonderd. Ook op deze laatste dag van het jaar. Heren, voordat de klok 12 uur slaat. Dan ziet u ons zo graag nog bij u komen. En er zullen er heel wat dingen zijn die ons bezighouden vanavond misschien nog. Maar Heer, geef dat er niets ons zal afleiden van u. En dat we toch vooral ook terugkijken. En uw werk zien. En uw werk in gedachten mogen houden. Wat u deed, Heer, in ons leven. Heer, leid ons zelf dan terug. En laat het ons zelf zien door uw geest. Daar was ik. En daar was ik. En daar was ik. En daar sprak ik. Heere God, mogen we dat zo opmerken? Mogen we dat zo ontdekken in ons leven? Wie u bent en de weg die u met ons gaat. En Heere, geef ons daarom ook gedachten over u. Het is een opdracht van u, Heere. En geef dat we ons er niet onderuit wringen, maar dat we er serieus werk van maken. Heere, u geeft ons die opdracht tot ons eeuwig heil en we danken u daar ook voor. U wilt ons brengen bij de Heer Jezus. U wilt toch dat we met hem leven. Al de weg. Leid mij mijn heiland. Dat verlangt mijn ziel nog meer. Heere, mag dat ons leven zo zijn. Dat we met hem de weg mogen gaan. Ook het jaar uit en het jaar in. Dat hij ons nabij is. En dat we hem mogen kennen. Die lieve Heer Jezus. Die met zijn bloed betaald heeft. Voor die schuld die zo oneindig groot was. O Heere, dat we daar zicht op hebben, op dat grote wonder en daar ook steeds meer zicht op krijgen en zo meer en meer aan u verbonden raken, Heere, wil zo ons zegenen als we hier vandaan gaan. Geef, Heere God, een hele goede en een gezegende jaarwisseling aan ons en alle die ons lief zijn. Gedenk in de rouw, gedenk in het verdriet, dat nemen we ook mee het nieuwe jaar in, Heere, maar geef toch dat we uw troost daarin ook mogen ervaren, dat u daarin ook zo nabij bent. En ook als we dat soms niet ervaren, dat er dan ook het geloof zal zijn wat zich vasthoudt aan uw belofte. Wat zich vasthoudt aan uw naam. En die naam is toch ik ben. O Heere, wij bidden u zo. Geef uw genade niet om ons. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. Niet om ons, maar om Jezus wil alleen. En het is in zijn naam dat wij u dit bidden. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte daar nog over. Vanuit de 90ste psalm, de oudejaarspsalm wordt die ook wel genoemd. Psalm 90, vers 8 en vers 9. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijs. Het lekkerste eten laat met het licht, ook van de nieuwjaarsmorgen, haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al de rest van ons leven nog prijzen. En ook het 9e vers, laat uw genade ons met haar troost verrijken. Laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van uw kinderen wijken, uw liefde en uw macht. Behoed ons voor bezwijken. Soms denken we het, hè, ik bezwijk maar. Maar dat we dan toch die liefde en die macht van de Heer in ons leven mogen merken. En dat de Heere God zo ons zal zegenen in ons werk, nu en ook altijd. Psalm 90, vers 8 en 9 willen we samen nog zingen. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw hart tot de Heere en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.